Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente willen met elkaar zingen Psalm 104, vers 7 en vers 8. Psalm 104, vers 7. Het is God wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drenkt. Het brood doet hij uit de aarde voortkomen. En God geeft ook de wijn tot vreugde van het hart. Psalm 104, vers 7 en vers 8.
Thank you.
De Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. Dat is Psalm 95, vers 2. Dat willen we zingen na de belijdenis van ons geloof. We belijden ons geloof vanavond met vraag en antwoord 27 en 28 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval toevallig, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Gemeente, wij willen nu lezen uit Gods heilig woord en we lezen twee gedeelten uit Psalm 24 allereerst en daarna ook uit het Nieuwe Testament. Efeze 5 vers 15 tot en met 20. Allereerst lezen we Psalm 24 in zijn geheel en daarna Efeze 5 vanaf vers 15 tot en met de 20ste vers. Psalm 24, daar luidt het woord van God als volgt. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Sela. Hef uw hoofden op, poorten, en verheft u eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij? Deze koning der ere, de Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Sela. Tot zover, gemeente, onze eerste schriftlezing. Tekst voor de preek is genomen uit dit gedeelte. Psalm 24, vers 1. Een psalm van David. En dan vooral deze woorden. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Tot zover ook de tekst voor de preek. Laten we nu nog lezen met elkaar uit het Nieuwe Testament. Efeze 5, vers 15 tot en met 20. Efeze 5 vanaf vers 15. En daar luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Er wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader. In de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Tot zover ook de lezing uit het Nieuwe Testament. Gemeente, laten we dan nu het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we de Heere bidden en ook danken. Heere, drie enige God in de hemel, u komt toe alle lof, alle dank, alle eer en alle aanbidding. En Heere, dat om zoveel oorzaken en om zoveel redenen, maar wel allereerst hierom, dat u nog steeds in uw genade omziet naar een verloren wereld. En dat u nog steeds, Heere, komt met uw heilig en onfeilbaar woord. En dat mochten we zojuist weer lezen. En zo wilt u ons voeden, Heere. U wilt ons voeden in het natuurlijke leven. En het heeft ons aan niets ontbroken. Er zal wel niemand in de kerk zijn die zal moeten zeggen, ik had honger dit jaar. En Heere, dan mogen we al zeer dankbaar daarvoor zijn. Maar u wilt niet alleen ons natuurlijk leven onderhouden. U wilt ook ons een geestelijk leven schenken uit uw genade door de waarachtige wedergeboorte. En u wilt ons dan ook onderhouden in het leven met uw heilig woord. Wat voedsel is voor de ziel. Heere, mag het dat ook vanavond zijn? Geef toch dat als we bij elkaar zijn, dat uw grote naam ook de eer en de dank mag ontvangen. En dat het een eredienst zal zijn tot eer van uw naam, waarin de Heer Jezus zelf de koning in ons midden is. En hij rijdt op het woord van zijn waarheid. En hij onze harten inneemt voor het eerst of opnieuw. En Heere, wij u de lof en de eer en de aanbidding mogen brengen om wie u bent en om wat u geeft. Ja, Heere, want dan hebben we zoveel om te danken. Terugkijkend op het achterliggende seizoen. Ja, dan kan niemand van ons zeggen dat u niet goed bent. Zeker niet als we kijken naar wat wij verdienen en wat we toch gekregen hebben. Dat is een wereld van verschil. En Heere, dan liggen er ook in de achterliggende periode wel dagen van rouw, van moeite, van verdriet. Maar daar weet u ook van. En heren, dan is zegen niet alleen dat wij het goed hebben. Nee, ook in de moeite en in het verdriet kunt u nog zegeningen geven. En geef ons daar ook oog voor. Geef ons ook te zien wat u doet in ons leven. En hoe u daarin aan het werk bent. In de mooie dingen. Dingen die wij moeilijk vinden. Waar we mee worstelen, waar we mee zitten. Misschien daarom ook wel helemaal niet in de stemming om u te loven en te danken. Toch, Heere, wilt u iets gaande maken bij ons van binnen. Dat we het niet meer tegen kunnen houden. Maar dat het eruit moet. En dat we het van harte meezingen. U de lovende eer brengen. Ja, Heere God, dat kan alleen door uw Zoon, de Heer Jezus. Zo lazen we dat zojuist ook vanuit Efeze 5. Hij is de grote biddende hoge priester, maar ook de grote, de dankende hoge priester. En dan mag alle dankbaarheid vanuit hem komen. En Heere, zo bidden we dan om de bediening uit hem, uw lieve Zoon. Heere, geef zo wat nodig is. Ja, Heere, wij willen u danken dat u de oogsten weer liet binnenhalen. We mogen u danken voor al het werk wat in de achterliggende periode is gebeurd. U weet ook welk werk wij doen of hebben. Voor zover ons bekend, geen mensen die zonder werk zitten, maar ook als die er wel zijn, Heere, wilt u hen daarin ook nabij zijn. En geef, Heere God, dat wij ons werk zullen doen, trouw zoals de engelen in de hemel, dat we ook u daarvoor mogen danken, dat we werk hebben. En natuurlijk gaan we de ene dag met meer zin naar ons werk dan de andere keer. En aan het werk, ook in huis. Heren, wij bidden u toch, mag het alles ook zijn geweest tot eer van u. En dat we er ook dankbaar om zullen zijn. Heren, we mogen u danken om het feit dat wij hier in vrede mogen leven. Dat we zoveel dingen nog van u krijgen, dag aan dag, overlaat u ons met uw weldaden. Ach, waar moeten we beginnen? En waar moeten we eindigen? Om het allemaal op te sommen, waar we u de dank en de lof en de eer voor toe zouden moeten brengen. Ja, dan denken we ook aan het kerkenwerk. Dat mocht toch ook weer voortgang hebben. Dat mocht ook weer doorgaan. En Heren, dan hebt u ons daarin ook nog niet in de steek gelaten. Ook daarin gaat u door, ondanks ons. Ja, o, wat bent u onuitsprekelijk goed. We kunnen toch alleen maar met verwondering opkijken naar u. Er mogen nog kinderen geboren worden. Er mag nog leven zijn. Ach, Heren, we bidden. Wil zo uw grote naam ook daarin verheerlijken. En geef zo dat de lof en de dank en de aanbidding ook daarin u toegebracht wordt. In al die weldaden die we hebben, als we gezond zijn, wat een weldaad is dat. Zoveel mensen die ook ziek zijn, ook in deze wereld. Mensen die honger hebben, mensen die wel leven in gebieden waar oorlog is. Dat willen we ook aan u opdragen, Heren. En we dragen aan u op, onze overheid. We danken u dat we nog een nieuw kabinet hebben. Dat daarin ook het christelijke geluid mag klinken. Heren, ach, zo dragen we heel deze wereld aan u op. Ons land en ons volk, geef ook in ons land dat mensen uw hand gaan zien in alle dingen. Dat ze het gaan opmerken wat u schenkt. Dat er echte dankbaarheid zal zijn. Heren, u bent goed en u bent groot. U laat alles nog weer groeien in het achterliggende seizoen. En Heren, ook voor de toekomst hoeven we ons wat dat betreft nog geen zorgen te maken. Heren, wat is dat wonderlijk. Wat is dat groot. We hebben het ook gezongen samen. Hoe u het bent die alles laat groeien. Hoe u daarachter zit. Geef ons er ogen voor. Ja, zo komen we tot u. Zo danken we u. Zo loven we u. Zo bidden we u. In de naam van uw Zoon. Om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente willen gaan zingen als inleiding op de preek uit dezelfde psalm, maar ook de tekst voor de preek uitgenomen is. Psalm 24, vers 1, vers 2 en vers 3. Psalm 24, Het eerste vers, al de aarde en alles wat ze geeft. Met al wat zich beweegt en leeft zijn het wettig eigendom van de Heer. En ook het tweede, wie klimt de berg van de Heer op? En die zal door Heer een gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils ontvangen. Psalm 24, 1, 2 en 3. Gemeente, dank de Heere. Want dat is de Heere God toch wel waard. Zoals Psalm 92 het zegt in de berijming: het past ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt met harp en luid te danken. Ik heb altijd psalmen te weinig, hè, of tenminste mogelijkheden te weinig om te laten zingen in zo'n dienst. Zoveel psalmen waarin de Heere ook gelooft en gedankt wordt. En dat past ons ook. We hebben de reden voor, want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is geweldig over ons. Ook al een regel uit de psalmen. Nou, als we al die redenen die we hebben om te danken op een rij zouden zetten, ik denk dat we een groot boek vol zouden kunnen schrijven. Om de Heere te loven en te danken, nee, daar ben je zomaar niet mee klaar. Er zijn zoveel redenen, ik denk wel meer dan 10.000 ook. Psalm 118 heeft het over ontelbare gunstbewijzen, zo is het toch ook. Zou ik ze tellen, zegt Psalm 40, ik kan ze niet in orde bij u verhalen. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, ze zijn zo machtig veel. Echt wel reden om bij elkaar te komen vanavond. Om de Heere te danken. En daar mogen we hem ook weer om danken. Dat we die gelegenheid hebben. Dat we in vrijheid en in vrede leven. Heere, ik wil u danken dat ik danken kan. Ja, toch? Nee, niet dat ik dat vanuit mezelf zo goed kan danken. En juist een dankbaar mens beleeft ook wel weer dat je nog altijd dankbaarheid tekort komt. Wie kan zijn lof verbreiden naar waardij? Toch, we mogen hier komen vanavond. De Heer geeft ons de mogelijkheid om ons te danken. Hij geeft ons de dankdag. Voor zijn heilig aangezicht mogen we hier zijn. Daar heeft hij ook voor gezorgd. En dat we die dankdag hebben, zo ontstaan in onze traditie. Natuurlijk geen Bijbelse inzetting in de strikte zin van het woord. Niet dat er in de Bijbel staat, gij zult op de eerste woensdag van november een dankdag hebben. Nee, dat niet. Maar wel een goede gewoonte. In Israël had men zelfs 3 oogstfeesten. Pasen, Pinkster en het Loofhuttenfeest. En je kunt op zijn minst daaruit afleiden dat we de Heere dankbaar mogen zijn voor gewas, voor arbeid, voor visserij. En niet verkeerd om daar ook een dankdag voor te hebben. Goed dat we deze dag nog hebben. Ook wel iets om zuinig op te zijn, denk ik. Natuurlijk niet alleen om dan vandaag daarbij stil te staan en de rest van het jaar dan kunnen we weer zonder dank door het leven heen. Nee, nee, dat niet. Dat is niet de bedoeling. Alle dagen van ons leven hem danken. Hè? We hebben het samen gelezen uit Efeze 5. Dank God altijd in alles. Nou, dat is wel heel veelomvattend, hè? Altijd en in alles. Voor alle dingen. Nou, dus niet alleen vandaag de Heere danken. Elke dag. Maar wel één dag in het jaar waarop we bijzonder stilstaan bij gewas en arbeid. Bij de oogst. Waarin we ons te binnen brengen dat we alles wat we hebben te danken hebben aan de grote God. Ja, want de aarde is van de Heer en al wat zij bevat. De wereld en wie erin wonen. God is het die alles geeft. Een Joodse verklaarder merkt bij deze tekst op dat omdat de aarde van de Heer is, wij hebben te danken als wij aan de aarde ook maar enig genot ontlenen. En de Joden hebben dan ook de goede gewoonte om bij alles wat ze nuttigen, of dat nou een glas water is, of een stukje appeltaart, of een bonbon, dat maakt niet uit. Ze spreken een beracha uit, een zegen of een lofzegging, waarin ze hun dankbaarheid aan God uitdrukken. En nou kan dat natuurlijk ook een gewoonte worden waar je niet meer bij nadenkt. En hoe vaak is ons danken en bidden voor het eten niet een, een gewoonte. Heere, zegen deze spijzen. Amen. Heer, ik dank u voor dit eten. Amen. Soms denk je er niet meer bij na. Ja, het zou helemaal geen kwaad kunnen als we bij alles wat we tot ons nemen daar eens wat meer bij stilstonden. Wie toch de levende God is. En dat het uit zijn hand ontvangen wordt. Dat hij de dank waard is. In Veenendaal, daar heb ik wel eens oudere mensen gesproken. Ze zijn ondertussen ook al 10 jaar uit de tijd. En die maakten het nog mee vroeger. Ze bij hun opa en oma op bezoek kwamen. Dat als er een kopje koffie gedronken werd met een speculaasje erbij. Dat eerst de handen gevouwen werden. Om de Heere te danken. Nee, niet gemaakt. Niet uit een wetticisme. Maar uit een beleefde eerbied voor God. En uit dankbaarheid. Diep indrukwekkend. Vond ik dat. Ja, nou zeg ik niet dat we dat na moeten doen. Het gaat natuurlijk om ons hart. En voor de Joden is het ook weer heel belangrijk dat ze de goede berga uitspreken. Nou, laat ons alstublieft niet verliezen in de woorden. Hè? Het gaat om het hart. De Heere ziet het hart aan. Ja, dan komen er ook woorden uit. Dat denk ik ook. Als je iemand werkelijk dankbaar bent, dan zeg je ook dankjewel. En diezelfde Joodse verklaarder waar ik het net al over had, die schrijft ook bij deze tekst: alle die zonder de Heere te danken iets van het aardrijk genieten, moeten wij beschouwen als dieven. Nou, hoeveel dieven zitten er dan vanavond in de kerk, als dat waar is? Zeker, het gaat om het hart. Maar dan is dankdag niet overbodig. Om het ook te zeggen tegen God. Om onszelf ook te oefenen in dankbaarheid. En misschien is juist zo'n dankdag, hè, waarin we ook bijzonder stilstaan bij de oogst, bij de visserij, bij al het werk wat er mag gebeuren. Misschien is dat in onze tijd nog wel nodiger dan vroeger. Vroeger, toen de mensen toch meer beseften hoe afhankelijk ze waren van God en van de natuur. In onze samenleving zijn er niet zoveel meer mensen meer werkzaam in de agrarische sector of in de visserij. We zijn ons daar denk ik veel minder van bewust dat alles wat binnengehaald wordt aan oogst, dat van God komt. Daarom moeten we daar juist ook meer bij stilstaan. We staan wat verder van de natuur af. Van het zaaien, het planten, het oogsten. Misschien wel minder dan vroeger. Het besef dat het God is die alles geeft. Die boterham op ons bord, waar komt die vandaan? Ja, je kan je moeder bedanken als ze je brood voor je smeert en je neemt het mee naar school. Maar eigenlijk zou je ook de bakker moeten bedanken die dat brood gebakken heeft. De molenaar die het meel maalde. En de landbouwer die het graan gezaaid heeft. En uiteindelijk kom je toch bij God uit. Die het groeien liet. En die ook aan de landbouwer. En die ook aan de molenaar en ook aan de bakker. En ook aan je moeder gaf wat nodig was om dat brood klaar te maken. Dankdag voor gewas en arbeid. Het is God die alles geeft. Ook die technieken die we tegenwoordig hebben. Onze techniek is natuurlijk veel verder ontwikkeld dan vroeger. En we hebben veel minder te maken met de invloed van allerlei omstandigheden. Zoals het weer en de gesteldheid van het land. Mensen hadden daar vroeger veel minder invloed op. Wij hebben kunstmest, we hebben kassen, we hebben weermodellen en satellieten waardoor we ons kunnen aanpassen. De vissers die hebben radar op hun schip die vertelt waar de vis zit. Nou, noem het maar op, al die middelen van de moderne techniek. Ze kunnen ons het idee soms geven dat we niet afhankelijk meer zijn van de natuur. Maar als je daar even over nadenkt, dan is dat schijn. Ook de middelen hebben we aan God te danken. Het zijn de mogelijkheden die hij in de schepping heeft gelegd. Hij gaf mensen het verstand om die middelen te ontwikkelen. En ondanks alle techniek kan er nog heel veel misgaan, ook vandaag de dag. Misoogsten behoren ook weer niet geheel tot het verleden. Slechte fruitoogst dit jaar, tenminste wat de appelen betreft, heb ik begrepen. Dat er in het begin van het jaar toch nog heel veel hagel geweest is. Of in ieder geval, of misschien vrieskou, ik weet het niet. Maar in ieder geval, er waren omstandigheden waardoor een aantal bloesems kapot gegaan zijn. Ja, het blijft God die ervoor zorgt dat wij voedsel hebben en al het andere wat er op deze wereld is. Hij stelt ons in staat om ons werk te doen. Hij wil er ook zijn zegen over geven. Dat we werken tot ons nut zonder hem. Kun je niets? God die zelfs de natuurwetten in stand houdt. Dankdag. Even nodig hoor als vroeger. Dankdag voor gewas en voor arbeid. Ook als we in andere sectoren werken als de landbouw of de visserij of de veeteelt, dan mogen we natuurlijk danken dat we werk hadden en voor het werk wat we mochten doen. Ook daarin ben je toch afhankelijk van God. Alles komt van hem. En hij zorgt dag aan dag. Hij is het die de wereld tot op dit moment laat bestaan en laat draaien. Die ervoor zorgt dat niet alles uit elkaar valt en desintegreert. Al de aarde en alles wat zij geeft is het wettig eigendom van hem. De aarde is van de Heere. Ja, gemeente, misschien moeten we deze woorden vanavond, waar we vanavond bij stilstaan, wel meer horen dan ooit. Veel mensen in onze maatschappij die afscheid genomen hebben van God, doet de mensheid niet steeds meer alsof de aarde van haar is. En wij zelf misschien ook wel. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen tegenwoordig die waarschuwen voor het milieu, dat dat niet de goede kant op gaat. En nou, daar hebben ze denk ik ook nog wel een punt op een bepaalde manier. Hoewel de meningen daar natuurlijk ook over verdeeld zijn. Maar in het licht van deze tekst is het zeker terecht dat wij voor de aarde moeten zorgen, want de aarde is niet van ons. We kunnen er maar niet mee doen wat wij willen. En niet alleen met de natuur niet, met dat met niks. Niks wat we hebben, kunnen we naar eigen goeddunken handelen. De gemeente, ook juist achter een deel van dat milieuactivisme zit toch ook het idee dat de aarde wel van ons is. En dat we er daarom voor moeten zorgen. Zodat we deze aarde weer door kunnen geven aan onze kinderen. Alsof wij iets door te geven hebben. Alsof de aarde niet van God is. Zorg voor de natuur, voor de schepping. Dat is goed. Maar dan moeten we het ook wel om de goede redenen doen. Verantwoord omgaan met deze planeet, absoluut. En natuurlijk ook onze kinderen. Voor onze kinderen moet het nog leefbaar zijn. Wie zou dat willen ontkennen? Maar de belangrijkste reden om voor de wereld te zorgen is dat de aarde van de Heere is. Dat is de belijdenis van David in deze psalm, want laten we ervan uitgaan dat David deze psalm schreef. Gemeente, als je er nou eens even naar kijkt, hè, naar die tekst, zegt David dan niet twee keer hetzelfde? Hij schrijft: de aarde is van de Heere en al wat ze bevat. Dat is het eerste. En schrijft hij dan: de wereld is van de Heere en wie erop wonen. Nou, dat is toch een beetje dubbelop, zou je zeggen, of niet? Of je nu zegt dat de aarde van de Heere is of dat de wereld van de Heere is, dat is hetzelfde. En als alles wat de aarde bevat van de Heere is, ja, dan zijn ook al die mensen die daarop wonen van hem. Zegt David hier, ja, misschien op een andere manier nog een keer hetzelfde. Hè? Sommige mensen die verdenken daar ook dominees van, dat ze altijd weer met andere woorden precies hetzelfde zeggen. Nou, goed luisteren. Want dan zou er nog wel eens weer net een andere nuance binnengeslopen kunnen zijn. Hoe moeten we dit zien en hoe moeten we dit uitleggen? Nog maar weer een keer een Joodse verklarer. Die legt het zo uit dat we het moeten lezen: het land is van de Heer. en al wat ze bevat. De wereld en alle die daarin wonen. En dan zou je bij het land kunnen denken aan het land Israël. En dan zou je bij de wereld kunnen denken aan de rest van de wereld. De wereld buiten Israël. Nou, dat is een goede mogelijkheid, hè? Dus niet alleen het land Israël is van God, maar heel de wereld is van God. Dat was in die tijd een revolutionair idee. Want men had het idee dat, ja, dat goden gebonden waren aan een stukje land. En daarom werd in het ene land daar werd Chemos vereerd en in het andere land Baal. En in weer een ander land werd dan de Heere vereerd. Maar hier staat dan dus, niet alleen Israël is van de Heere, maar heel deze wereld. En Luther die merkt bij dit vers op dat de Heere niet alleen een God van de Joden is, maar ook van de heidenen. En dan verwijst hij naar Paulus. Paulus die in Romeinen 3 vers 29 schrijft, is God een God van de Joden alleen? Is hij het niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. De Heer heeft recht op heel de schepping. Op heel de wereld. Omdat hij die gemaakt heeft. Niet alleen op hem die bij zijn volk horen. Niet alleen op hem die hen kennen en erkennen. Maar ook op hen die God niet kennen en niet erkennen. Nou, dat is één uitleg die je aan dit vers zou kunnen geven. Maar er is nog een andere uitleg. Er zijn er misschien nog wel meer, maar ik ga ze niet allemaal langs. En je zou het ook zo uit kunnen leggen. Een andere Joodse verklaarder, want die zijn het ook niet altijd met elkaar eens, die legt het zo uit. Dat we hier bij de aarde moeten denken aan de wereld zoals God die geschapen heeft. Met alles wat daarin is. En dat David dan als het ware vervolgens inzoomt, zou je kunnen zeggen, op de bewoonde wereld, op de wereld van de mensen. Ja, dus dan heeft hij het eerst over de aarde als schepping, als natuur. En daarna dan kijkt hij eigenlijk naar de wereld. Als cultuur, zou je kunnen zeggen. De bewoonde wereld. De wereld van de mensen. De aarde is van de Heere en haar volheid, de woestijnen, de zeeën, de uitgestrekte toendra's, de moerassen, de uitgestrekte wouden en alles wat daarin is, de planten, de struiken, de bomen, de vogels in de lucht, de vissen in de zee, de grote dieren, de kleine dieren, de insecten, de aarde en alles wat daarin is. Ja, maar dat niet alleen. Ook de wereld. Ook de wereld zoals waar wij mensen daar de hand in hebben. De akkers, de landerijen, de dorpen, de steden. De snelwegen en de zandpaden. De paleizen, de hutjes. De 201 kapwoningen. Maar ook alle die daarin wonen. De vorsten, de koningen. De presidenten, de wetenschappers, de ambtenaren, de handelaars. De timmerman en de slager. Alles is van de Heere. Waarom? Nou, gemeente, dat lezen we in vers 2 van deze psalm. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën. En haar vastgezet op de rivieren. Met andere woorden, de Heere. En u ziet het staan, dat is de Heere met allemaal hoofdletters. De Heere, de God van het verbond. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. Gemeente, zo lezen we dat toch aan het begin van de Bijbel. In Genesis 1. Maar zo lezen we het hier ook. Deze psalm begint waar de Bijbel begint. Dat God de schepper van het heelal is. Nou, gemeente, dat is een van de meest fundamentele uitgangspunten van het christelijk geloof. Dat de Heer de schepper is. Nou, dat houdt heel veel in. Dat God deze wereld uit het niets kon ontscheppen met alles erop en eraan. Ja, dat laat toch wel zien hoe machtig God is. Dat laat toch wel zien hoe groot God is. En gemeente, wat kun je ook onder de indruk komen toch van deze wereld? Wat kun je toch ook onder de indruk komen, zelfs nog na de zondeval, nu heel de natuur verstoord is geraakt, nu heel deze wereld uit zijn verband en uit zijn orde ligt, toch nog zoveel schoonheid overgebleven. in de schepping. De Heere, Hij heeft alles gemaakt. En daarom is het ook van Hem. Als een kunstenaar een mooi kunstwerk maakt, ja, dan wordt dat ook aan die kunstenaar toegeschreven. Ja, als hij het gemaakt heeft in opdracht, dan is dat misschien van tevoren betaald. Nou ja, dan is het eigenlijk niet van hem, maar het blijft toch ergens ook weer van hem. Maar bij God is het zeker zo, hè? Hij heeft alles geschapen uit niets. Ja, dat betekent dat hij ook de eigenaar is. En zijn stempel, zou je kunnen zeggen, dat staat ook op deze wereld. Als wij willen aangeven dat iets van ons is, dan zetten wij onze naam erop. Dat doen kinderen al met een schrift op school, daar schrijven ze voor hun naam in. Of iemand in een boek of zo, schrijft hij zijn naam voor in. Nou, zo zou je kunnen zeggen dat, hè, in Genesis 1 de naam van de Heere op deze wereld en op alle schepselen geschreven wordt. De aarde is van de Heere en haar volheid, de wereld en allen die daarin wonen. Dus ook wij mensen. Wij hebben onszelf niet gemaakt. We zijn geen self-made man of self-made woman. Nee, God heeft ons gemaakt. We zijn van Hem. Ja, in onze tijd wordt dat natuurlijk ontkend, hè, dat God de schepper is. En dat Hij ook ons eigenaar is. Nou, daarmee leg je de bijl aan de wortel van het Bijbelse getuigenis. En dan moet u goed begrijpen waarom ik dit zeg. Ik wil me nu helemaal niet afzetten tegen bepaalde theologen of zo die zeggen, nou, God heeft de wereld geschapen via de evolutietheorie. Daar ga ik vanavond helemaal niet op in. Want die belijden nog altijd dat God onze schepper is, gemeente. Nee, ik heb het hier nu over mensen die dat logeren. Die logenen dat God de schepper is, dat Hij de eigenaar is. Mensen die leven zonder God. Ja, misschien staan ze ook weer niet zo ver bij ons vandaan. Want we kunnen het natuurlijk vanavond met elkaar wel zeggen. Ja, mooie tekst. Psalm 24, vers 1. Mooie tekst had hij vanavond. Maar leven wij hiernaar? Is dit onze diepste overtuiging? Is die grondovertuiging van de Bijbel ook onze overtuiging? Hij is onze schepper en ik ben van Hem. Het is eigenlijk vreemd dat juist in onze tijd zoveel mensen zonder God leven. We weten tegenwoordig eigenlijk veel beter hoe complex de wereld in elkaar zit. En toch lijken we als mensen de verwondering over de wereld en alles wat daarin is, de verwondering over het leven zelf, soms kwijt te zijn. Ik las deze week een column over het verdwijnen van de insecten in ons land. U hebt daar misschien ook wel over gelezen. Ik meen dat er nog maar 25% van de insecten die er 10 jaar geleden waren of zo en nog maar zijn. Echt best schokkende cijfers. En ik las een column van een filosoof, helemaal niet een christelijke filosoof. En zij zei eigenlijk van ja, wat zegt dat over ons dat wij ons daar eigenlijk geen zorgen over maken. Dat we er eigenlijk misschien wel mee blij mee zijn. Nou, lekker geen last van die insecten. En zij vertelde dat zij als een jong meisje op vakantie in Frankrijk, dat ze daar stond te kijken naar de insecten die daar rondom de buitenlamp zwermden. En ze kwam onder de indruk van al die vreemde dieren. En ze had een ervaring van ontzag. Ontzag voor, ja, voor de schepping. Nou, ik gunde dat ze zou zien dat achter die ontzagwekkende schepping een nog veel ontzagwekkender schepper zit. De schepping getuigt van Gods grootheid. Hoeveel ontzag zouden we voor Hem moeten hebben? En ik denk dat ze gelijk heeft, dat het ernstig is als wij mensen, de moderne mens misschien wel voorop, geen ervaring meer heeft van ontzag. Dan wordt de wereld grijs en kleurloos. Een wereld zonder God, die wordt grijs en grauw. Want alleen God geeft er de kleur aan, gemeente. Hij is de schepper. Hij is de onderhouder. Heel de wereld is van hem. Maar nou moeten we ook niet denken dat de ontkenning van dit vers, dat dat nieuw is. Nee. Je zou kunnen zeggen dat de zondeval de ontkenning van dit vers is. De duivel heeft in het paradijs zijn pijlen gericht op deze waarheid. De duivel is begonnen met te ontkennen dat God de eigenaar, dat God de schepper is. Hij wilde dat wij aten van de boom van kennis van goed en kwaad. En het is hem gelukt. Gemeente, waarom stond die boom daar? Die boom van kennis van goed en kwaad. In het midden van de tuin, in het midden van de hof. Er zijn uitleggers die menen dat we bij die boom moeten denken aan hoe het ging in die tijd in Israël. Als iemand een tuin, een hof, een boomgaard pachtte, dan was er één boom waar hij niet aan mocht komen. Dat was de boom van de eigenaar. En dat herinnerde je eraan, deze hof, hoe hard ik daar ook in werk en hoeveel ik er ook aan heb. Ze is niet van mij, ze is mij slechts in beheer gegeven. Met die boom van kennis van goed en kwaad liet God zien, heel die wereld. En alles wat erin is, dat geef ik aan jullie. Jullie mogen dat gebruiken, jullie mogen ervan genieten, maar er is één boom die alleen van mij is. En die boom herinnert je eraan dat ik uiteindelijk boven jullie sta, dat ik uiteindelijk de eigenaar ben van alle dingen. Die boom in het paradijs die preekte en die preekt ons mensen. Jullie zijn geen eigenaars van deze wereld. Jullie beheren deze wereld slechts namens de Heer. Deze wereld en alles wat erin is. Vroeger hadden ze daar een prachtige uitdrukking voor. Dan zeiden ze, gemeente, ja, je moet het proeven ook, zo'n uitdrukking. Hè? Wij zijn stedehouders van God. Stedehouders Gods. En dat wil zeggen dat je eigenlijk een plaatsvervanger van God bent op aarde. Dat je eigenlijk als een onderkoning namens hem de wereld mag regeren. En wat een hoge positie. Hè? Zo hoog zijn we geschapen, gemeente. Maar we blijven verantwoording schuldig aan hem. Die boom die herinnerde ons aan hem, aan God, aan de Heer, aan zijn almacht, aan zijn eigenaarschap, maar ook, gemeente, aan zijn gunst. Want hij gaf alles, behalve die ene boom in onze handen. Het herinnerde ons aan onze afhankelijkheid. Aan onze taak. Aan onze verantwoordelijkheid. En aan onze grenzen, gemeente, dat doet dit vers. Dat doet deze overtuiging in je hart. Als je werkelijk gelooft wat hier staat, hè, dan word je herinnerd aan de Heer. Aan zijn almacht, aan zijn eigenaarschap, aan zijn gunst. Aan je afhankelijkheid, aan je taak, aan je verantwoordelijkheid, maar ook aan je grenzen. En soms zie je in een park, ik weet niet of u dat ook wel eens gezien hebt, dan zie je wel eens een bordje bij een boom staan of soms aan een boom vastgemaakt. En soms staat erop wie die boom geplant heeft of soms staat erop wat voor een boom het is. Nou, gemeente, eigenlijk met eerbied gesproken stond er bij die boom van kennis van goed en kwaad stond er een bordje met daarop Psalm 24 vers 1. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie erin wonen. En toen wij van die boom van kennis van goed en kwaad aten, toen gingen wij de ultieme grens over. Dat was een greep naar de macht. We gaven aan dat wij de baas wilden zijn. Niet slechts over onszelf, maar over heel de wereld. Wij wilden God zijn, grenzeloos, onafhankelijk. En in het paradijs hebben we gezegd, de aarde is van ons en alles wat ze bevat. Dat is de zondeval. We ontkenden dat we een schepsel God zijn. We ontkenden de band met de schepper. Hij hoog verheven boven ons en ik zijn maaksel. We hebben onze levensband met God doorgesneden. En nu zijn we zonder God in de wereld. Maar God deed van zijn rechten geen afstand. Nee, de aarde blijft van de Here. En alles wat ze bevat, de wereld en wie erin wonen. De Here handhaaft zijn recht. En nog steeds getuigt alles ons hiervan. Van Psalm 24, vers 1. Kijk, gemeente, die tekst die trek je eigenlijk voor het aangezicht van God. Die tekst die trek je onder het eigenaarschap van God. Deze tekst die stelt ons opnieuw onder zijn heerschappij, onder zijn koningschap. Maar gemeente, dan is het toch ook een geweldige boodschap dat de aarde van de Here is. En al wat zij bevat, de wereld en wie daarin wonen. Wat een wonder. Wat een geweldige boodschap. Er is niets uitgesloten van Gods heerschappij en regering. Hemel en aarde en alles wat erin is. Het is van hem en hij staat nog steeds soeverein, machtig, boven alle dingen. Zalig als we dat mogen erkennen. Zalig als we mogen knielen voor hem, de koning voor wie alles leeft. En als we mogen zien dat hij de eigenaar is, gemeente, daar begint de echte dankbaarheid. Bij de erkenning wie God is. En dat wij alles hebben van hem, wat wij hebben. Ja, eigenlijk moeten we het nog sterker zeggen. Want als we deze tekst werkelijk serieus nemen, dan moeten we zeggen, we hebben helemaal niets. De aarde is niet van ons. Is niet ons bezit. Niets van dit alles. Wij mogen hier leven, wij mogen hier wonen, zoals de tekst zegt. Maar alles blijft van hem. Alles. Ook wat de Heer je gegeven heeft in het achterliggende seizoen. Het werd ten diepste niet van u of van jou of van mij. Het blijft tegelijk ook van hem. Ook wij zelf als inwoners van deze wereld, we zijn van hem. Hij is de wettige eigenaar van alles. Ik ben niet eens van mijzelf. De aarde is van de Here. De wereld en allen die daarin wonen. Ook die mensen die dat ontkennen. Ook mensen die zich met hand en tand daartegen verzetten. Die zijn ook van hem. Alles en iedereen. Ook als we hem niet erkennen en niet kennen. Gemeente, dat is toch goed nieuws, of niet? Dat God deze wereld niet heeft weggegooid. En dat God deze wereld niet heeft losgelaten en gezegd heeft, nou, geef die wereld maar aan jullie. Jullie hebben hem nu toch al stuk gemaakt. Nee, ze blijft van God. En dan is het waar dat God ook mensen heel bijzonder aan hem verbindt. En hen maakt tot zijn eigendom. Zo deed hij dat in het Oude Testament. Met Israël, zo doet hij dat nog steeds. Hij richt zijn verbond op. Met de gelovigen en hun zaad. Want een genade als wij opnieuw onder de heerschappij van God gekomen zijn. Als we bij de Here, de God van het verbond, mogen horen. Hè, zijn naam, hè, met vijf hoofdletters, de God van het verbond. Als wij door het ware geloof de Here mogen kennen en erkennen. Door hem. Door de Heer Jezus. De aarde is van de Here. Alles wat ze bevat, de wereld, wie daarin wonen. Dat is ten diepste nooit veranderd. En toch heeft God er ook afstand van gedaan. Christus die de Zoon is, de erfgenaam van alles. Hij gaf dit alles op. Hij werd arm, terwijl hij rijk was. Hij liet zich aan het kruis nagelen. Dat kruis gesneden uit die boom waar wij van gegeten hebben. En Christus betaalde terug aan God wat hij niet geroofd had. Hoeveel dieven zitten hier vanavond? Christus bracht verzoening aan, zodat wij weer kunnen leven onder de heerschappij van God, in het koninkrijk van God. Door hem opnieuw gekocht, zijn eigendom gemaakt. Wij hebben ons aan de heerschappij van God willen ontworstelen. En door de Heer Jezus mag hij opnieuw een onderdaan van zijn rijk worden. Over redenen tot dankbaarheid gesproken. Gemeente, deze psalm verkondigt ons vanaf het eerste vers het evangelie. Nog maar een keer Luther. Het was gisteren reformatieherdenking. Luther schrijft: deze psalm is een profetie van het toekomstige rijk van Christus in de hele wereld. Dan, als hij komt op de wolken van de hemel, de aarde weer van de Heer en alles wat ze bevat, de wereld en die daarin wonen, dan zal het gezien worden, gemeente, dat het waar is. Wat je hier door het geloof weten mag. Want een vreugde voor het hart, om voor de hoge God te mogen knielen. Om in Christus Jezus opnieuw God te leren kennen als de eigenaar, als onze Heer. Om hem van harte te mogen loven en te mogen danken. Ja, gemeente, want dat is wat Efeze 5 zegt, hè? Dank altijd voor alle dingen, God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Het is door de Heer Jezus Christus dat we hem de lof en de dank en de eer en de aanbidding kunnen toebrengen. Nee, niet in onszelf, niet vanuit onszelf. In mijn hart zit het niet, dat is waar. Maar het komt vanuit hem. En niet alleen met mijn mond en met mijn hart, maar ook met mijn handen, met heel mijn leven. Met heel mijn leven. Ja, gemeente, want dit vers heeft dan toch verstrekkende gevolgen voor ons leven. Dan is ons leven toch een leven van dankbaarheid, toch? Dit zet ons leven toch in een bijzonder licht. Dan bekijk je de wereld toch heel anders dan je buurman die helemaal niks met God heeft. Hij denkt, dit is mijn mobiel, dit is mijn fiets, dit is mijn auto, dit is mijn huis. Noem het maar op. Maar in het licht van dit vers moeten we zeggen, het is alles van de Heer en ik mag het gebruiken. Dank u wel. Als je alles wat je hebt zo bekijkt, gemeente, wat betekent dat voor hoe je met de dingen omgaat? Nou, het betekent in ieder geval dat je leeft in afhankelijkheid van God en in verantwoordelijkheid aan hem. Het betekent allereerst natuurlijk dat je dankbaar mag zijn voor wat God je allemaal toevertrouwt. Zoveel. Dat God ons die verantwoordelijkheid geeft. Hè? Het is net als een ouder eigenlijk met een kind soms. Hè? Dan is je kind soms trots van ja, ik mag dat al, hè? En ik kan dat al. Hè? En dan, ja, soms dan is het wat lastig, dan zeg je ja. Kan ik hem dat al toevertrouwen? Kan hij dat inderdaad al? Maar geef dat vertrouwen maar. Daar groeien kinderen ook van. Geef dat vertrouwen maar. God geeft al die dingen. Dankbaarheid. Want die dingen zijn niet van mij. En ik mag ze toch gebruiken. En ik mag er zelfs van genieten. Dat schrijft Paulus. In zijn eerste brief van Timotheus. De Heere geeft ons, verleent ons alle dingen, zegt hij. Verleent, hè? Verleent. Ja, dat is ook zo'n, ik vind dat ook een prachtig woord, gemeente. Verlenen. Hij verleent ons alle dingen. Rijkelijk om te genieten. En dat betekent toch dat je jezelf niet alleen afvraagt van wat vind ik fijn en wat wil ik graag, maar dat je vooral vraagt wat wil de Heer dat ik hiermee doe. Dat is dankbaarheid. We kunnen wel zoeken naar ons geluk, maar ligt dat niet hierin? Dat we zoeken alles zo te gebruiken zoals God het wil. En dat we het mogen gebruiken tot zijn eer. Dat maakt je ook afhankelijk. Dat doet je ook vragen. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Maar dat biedt ook een ontzaglijke troost. De aarde is van de Heer en alles wat erin is. Alle dingen zijn in zijn handen. Mijn spullen. Ik zelf ook. Met mijn gezondheid. Met mijn inkomen, met mijn werk. Met mijn gebrek aan werk. Hij heeft macht over alle dingen. De aarde is van de Heer al wat ze bevat, de wereld, wie erin woont. Ja, wie dat in Christus beleeft, die mag weten, hè, wat we ook gelezen hebben uit onze catechismus, dat niets of niemand ons van zijn liefde kan scheiden. Omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat ze zich tegen zijn wil niet bewegen en niet roeren kunnen. Hoe het ook gaat in deze wereld, wat er ook gebeurt. De wereld is van hem. En als de hele wereld nou van hem is, dan is ongetwijfeld ook mijn kleine leventje met alles wat daarin is van hem. Weet je wat een troost? Ook als er misschien in de achterliggende periode moeilijke dingen waren in uw leven. Waarmee u zat of zit. De Heere handelt niet altijd zoals wij dat zouden willen, zeker waar. Kunnen we hem dan ook danken vanavond? Ja toch? Hoe slecht het ook gaat, er is altijd reden om God te danken. Omdat alles van hem is. En hebben wij niet altijd reden om hem te danken voor dat grootste geschenk, zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Als je hem hebt, dan kun je alles missen en toch alles hebben. De aarde is van de Heer. Zolang wij denken dat alles van ons is, hebben we geen reden om God te danken. Als wij denken dat wij heren zijn, eigenaars, ja, dan moet God maar doen wat ik zeg. En doet hij het niet, word ik nog boos op hem ook. Dan wordt het onmogelijk te danken. Zeker niet als het niet naar onze wens gaat. Maar als je de Heere erkent als Heere, in voor- en tegenspoed, dan mag het dankbaar hart naar hem worden opgeheven. En dan klinkt het als een jubeltoon. Deze belijdenis. De aarde is van de Heere. En al wat zij bevat, de wereld en wie erin wonen. En ook ik ben in zijn hand. Om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Als antwoord op deze preek. Psalm 98, het derde vers. Psalm 98, vers 3. Doe bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem. Geef de Heere dank. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, wij danken u voor dit woord. Alles is van u. En daar willen we u ook voor danken, Heere. U hebt de wereld niet aan haar lot overgelaten. U hebt de wereld niet opgegeven. Maar u zond uw enige geboren zoon. En zo lief hebt u de wereld gehad dat u die gegeven hebt. Aan een wereld, een mensenwereld, verloren in schuld. Geef, Heere God, dat we niet te goed zijn om met die wereld op één hoop te liggen. Ach, we hebben allemaal de opstand tegen u in het paradijs, uit het paradijs meegenomen. Maar wat een wonder, als we de strijd mogen opgeven, als we ons mogen buigen onder u, de levende God. En wat een lieflijk werk is dat. Wat een heerlijk werk is dat. Om u te erkennen in uw glorie, in uw majesteit, in uw soevereiniteit. U mag ermee doen wat u wil, Heere. Met heel de aarde, met heel de wereld. Met alles wat daarin is. Met al haar inwoners. En Heere, wat bent u dan groot en wat bent u dan goed. Ja, dan overlaat u ons dag aan dag. Dat willen we zo nog zingen, Heere. Mogen we het met ons hart doen. En Heere, dan willen we u bidden. Geef ons meer kennis van hem, uw lieve zoon. Door wie uw koninkrijk terugkomt in de harten van mensen. Want gij regeert. En ge zult uw almacht tonen. Ja, Heere, dat weten we. Maar geef dat wij ook onderdanen van u mogen zijn. Of mogen worden. Heere, we danken u. Misschien hebben we heel veel van ons leven voor u onszelf gehouden. En dachten we dat we er heer en eigenaar van waren. We hebben vanavond gehoord dat het diefstal was. God, geef dat we ons hart, dat wil u hebben. Dat we dat aan u kwijtraken. En wilt u geen mooi hart? En wilt u een vuil hart? Heer Jezus, daar vraagt u toch om? Want dat wilt u wassen en dat wilt u reinigen. En zo wilt u alles zijn en in allen en worden. En uzelf verheerlijken. O grote God, we danken u voor uw genade. We danken u dat u uw zoon zond. We danken u voor het kruis. We belijden wel dat het verschrikkelijk is dat wij dat nodig hebben gemaakt. Maar wat een wonder, Heere Jezus, dat u die weg wilde gaan. En doe ons zo uw goedheid en doe ons zo uw gewilligheid zien in het geloof, opdat we niet zouden twijfelen dat u vanavond gewillig bent om zelfs de grootste zondaar zalig te maken. Heere, we komen zo tot u op deze dankdag om u te danken. En als we het misschien niet konden vanavond, als we misschien een hart hadden wat hard is, ondankbaar is, wat zichzelf misschien moet aanklagen. Heere, verander het dan. U bent daar ook machtig genoeg voor, want de hele wereld is in uw handen, maar ook het hart van een zondaar is in uw hand. En u kunt het zomaar doen smelten onder een druppel van uw liefde. Heere, mag dat gebeuren bij iemand die het nog ontkent. Wat we vanavond gehoord hebben. Nog lieve God, zo danken wij u en zo bidden wij u en zo loven wij u ook voor al uw genade die u vanavond ook gaf. We bidden, gaat u met ons mee en geeft ons verder nog een goede week. Doe ons weer heen leven naar de zondag met verlangen. Om dan opnieuw voor uw aangezicht te komen, om u opnieuw te loven. Om te horen wie u bent, om te horen wie uw zoon is. Ja, ook om te horen wie we zelf zijn. Want dat moeten we ook steeds weer horen, Heere. Doe het ons allemaal geloven. En Heere, zo danken wij u. Zo bidden wij u. Gaat u met ons mee. En verheerlijk uzelf. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God. Met diepst ontzag hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God. Ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.